Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 138, het tweede vers. 138, vers 2. De schriftlezing vanavond is uit Matteüs en daarvan het 28ste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 15. Matteüs 28, vers 1 tot en met 15. En na de schriftlezing zingen we Psalm 33, het zesde vers. Het zesde van Psalm 33. Matteüs 28, en laat na de Sabbat, als het begon te lichten, tegen de eerste dag der week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En ziet, er geschiedde een grote aardbeving, want een engel des Heren, nederdalende uit de hemel, kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat op dezelfde. En zijn gedaante was gelijk een bliksem en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de engel, antwoordende, zeide tot de vrouwen, vreest gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan, gelijk hij gezegd heeft. Komt herwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft. En gaat haastelijk heen en zegt zijn discipelen, dat hij opgestaan is van de doden, en ziet, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult gij hem zien, ziet, ik heb het jullie gezegd. En haastelijk uitgaande van het graf met vrezen en grote blijdschap liepen zij heen om het zijn discipelen te boodschappen. En als zij heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, zie, Jezus is haar ontmoet, zeggende, weest gegroet. En zij tot hem komende grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zeide Jezus tot haar, vrees niet, gaat heen, boodschapt mijn broederen, dat zij heen gaan naar Galilea, en al daar zullen zij mij zien. En als zij heen gingen, zie, enige van de wacht kwamen in de stad, en boodschapten de overpriesters al de dingen die geschied waren. En zij vergaderd zijnde met de ouderlingen En tezamen raad genomen hebbende, gaven zij de krijgsknechten veel geld en zeiden, zegt, zijn discipelen zijn des nachts gekomen en hebben hem gestolen als wij sliepen. En indien zulks komt gehoord te worden van de stadhouder, wij zullen hem tevreden stellen en maken dat gij zonder zorg zijt. En zij het geld genomen hebbende, deden gelijk zij geleerd waren. En dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op de huidige dag. Ons belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in ieder in zijn hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Het woord des Heren, onze tekst voor de prediking van deze avond, vinden wij in het Evangelie naar Matteüs, in hoofdstuk 27. Matteüs 27, de versen 52 en 53. Waar wij lezen, en de graven werden geopend en vele lichamen der heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En uit de graven uitgegaan zijnde na zijn opstanding, kwamen zij in de heilige stad en zijn velen verschenen. Laten wij eerst over de bediening van het woord des Heren Gods zegen vragen. Heere, het is in uw goedheid dat wij ook aan de avond van deze zondag, deze paaszondag, nog weer samen mogen vergaderen in uw huis. Gij hebt ons deze dag gespaard en wij mogen opnieuw samenkomen om te luisteren naar datgene wat gij tot ons te zeggen hebt vanuit het evangelie van de opgestane Heere Jezus Christus. Heere, ook nu hebben wij nodig dat u onze aandacht wilt richten op dat centrale punt, dat heilgeheim, dat wij op deze dag mogen gedenken, namelijk dat de Heer Jezus uit de dood is verrezen, dat hij de levende is dat hij die het leven van u begeerd heeft, het ook heeft ontvangen. En dat hij zo aan de heerlijkheid heeft deel ontvangen. Heere, gij zijt de grote en verheerlijkte zaligmaker. Gij die al het werk volbracht hebt. Gij die alle gerechtigheid vervuld hebt. Gij die de schuld betaald hebt. Gij hebt ook de dood overwonnen. En het leven aan het licht gebracht. En dat leven houdt u niet voor uzelf. Maar daar gaat gij van uitdelen. Daar mogen zondaren deelgenoot van worden. En zo hebt ge het bewezen en getoond ook op de dag van uw opstanding en daarna, toen gij uw vertwijfelde en moedeloze discipelen opgezocht hebt. En toen gij hen met uw genade verrijkt hebt en met uw nabijheid vertroost hebt. Heren, wat zij nodig hadden, dat hebben wij nodig. Wat zij ontvingen, moeten wij, zal het welzijn ontvangen. Wij moeten met hen deel ontvangen aan de opstandingskracht van u, o Heere Jezus Christus. Wij moeten met die discipelen ontvangen en beleven de genade die uit het geopende graf tot schuldige zondaren komt. Het is genade van de vergeving, de genade van de rechtvaardiging. Wij moeten met al uw kerk ontvangen, uitzicht over dood en graf heen, opdat we het in dit leven leren, Heere, wat het is, om geborgen te zijn in Christus, en om zo deelgenoot zijnde van dat heil van de Heere Jezus, ook in het uur van sterven verwachting te hebben. Heere, maar die dingen schenken we onszelf niet. En die eigenen we onszelf niet toe. En daar is geen mens die ze bij een ander mens kan toepassen. Dat blijft altijd het werk van uzelf. Gij hebt geen engel gezonden om de verstanden van de discipelen te openen. Gij hebt geen engel gezonden of een ander soort boodschapper om de ogen, de blinde ogen van de Emmausgangers te openen. Dat werk hebt gij zelf gedaan, heren. Gij hebt hun harten brandende in hen gemaakt. Gij hebt hun ogen aanvankelijk gehouden dat ze gesloten bleven. Maar gij hebt hun de ogen ook geopend. Gij hebt licht gegeven in het hart. Licht gegeven in het verstand. Gij hebt doen zien met hem in het persoonlijk geloof. Wat datgene wat gij teweeg gebracht hebt. Ja, gij hebt met meerdere van uw discipelen een ontmoeting onder vier ogen gehad, Heere. Daarmee uitdrukkend dat de mens, wil hij waarlijk deelgenoot aan uw heil zijn en deel ontvangen aan datgene wat gij verworven hebt, dat persoonlijk zal moeten leren kennen. Heere, en die dingen, ach, we beleiden het u, die hebben wij niet in onze macht, ook vanavond niet, en daarom wij naderen tot u. En wij bidden van u dat gij ons gedenken wilt. En dat gij ons zegenen wilt. En dat gij ons alles wilt schenken. Zowel in spreken als in luisteren wat we nodig hebben. Opdat uw woord op de rechte wijze mag worden verkondigd. Maar opdat het ook op de rechte wijze zal worden ontvangen en verwerkt. Ja, dat we het ook bewaren mogen in de zin der gedachten. Want dat is inderdaad wat nodig is, o God. Maria heeft met de gebeurtenissen rondom de geboorte van de Heere Jezus Christus deze dingen in haar gedachten en in haar hart bewaard en overlegd. En als het ten aanzien van de geboorte van Christus al profijtelijk was voor Maria, veel meer profijtelijk zal het zijn als wij deze dingen in onze harten mogen overleggen ten aanzien van zijn sterven en van zijn opstanding. Heere, want toen hij geboren werd, toen kwam hij om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Maar toen lag al het werk nog voor hem. Al het zware werk van borg en middelaar, hij moest het nog gaan volbrengen. Maar met de opstanding is het bewezen dat het volbracht is. Dat er nu gerechtigheid is. Dat er nu een open toegang is. De steen is weggewend, dat het graf is leeg. En de engel zei het tot de vrouwen: komt, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft, maar hij is hier niet. Heere, zo mogen we het weten vanuit het geopende graf en vanuit het evangelie van Pasen, dat alles gereed is en dat zondaren u mogen toegaan en ontvangen zullen worden door u, de Heere. Ja, dat er bij u alles is wat zij in hun schuld en in hun ellende nodig hebben. Heere, bij u is vergeving, bij u is verzoening. Het is alles gereed. En daarom wij bidden van u, Heere, geef dat van al die dingen die voorwerpelijk spreken van de volkomenheid van het heil en de volkomenheid van de zaligmaker, dat bij al de dingen die daar voorwerpelijk van spreken, wij ontvangen mogen uw Heilige Geest om er onderwerpelijk kennis aan te ontvangen en voor het eerst of opnieuw paasfeest te mogen vieren. Heere, leid ons bij de overdenking van het woord ook in deze avond. Heilig uw woord aan ons hart en geef dat het mag spreken niet alleen tot ons oor, niet alleen in ons geweten, maar dat het ook mag spreken in onze ziel. Opdat we zo een gezegende uren van u mogen ontvangen. Wilt gij dan zijn met een ieder onzer, Heere? Wilt gij zijn met een ieder nadat u weet dat wij persoonlijke noden en behoeften hebben? Maar denk niet alleen aan ons hier, wees ook met onze zieken en met onze bejaarden en met allen die om welke reden dan ook niet naar de kerk kunnen gaan. Heere, wij dragen ze aan u op, zij die in het ziekenhuis zich bevinden, zij die thuis zijn, zij die met ons meeluisteren. Heere, u kent ze allen en u weet waar ze zijn en u weet ook wat ze nodig hebben. Wees gij met alle arbeid in uw koninkrijk. Wij vragen u of gij ervoor zorgen wilt dat het evangelie op vele plaatsen, ja overal in deze wereld, kan en mag worden uitgedragen. Maar als wij dat van u vragen, dan beseffen we tegelijkertijd dat het inderdaad niet overal mogelijk is. Heren, er zijn hele streken in deze wereld waar geen zuivere evangelieprediking is, omdat daar nog steeds de blindheid van het heidendom is, omdat dat is de duisternis van een bijgeloof en van een eigenwillige godsdienst. Er zijn ook streken in deze wereld waar het verboden is om het evangelie uit te dragen. Heren, wij smeken u. Wilt gij ons doen zien de grote voorrechten die we bezitten? En wilt gij ons leren om er het rechte gebruik van te maken? Maar wilt gij ook daar zijn, Heren, waar uw woord niet is? En wilt gij er plaats voor maken? Of wilt gij er opnieuw plaats voor maken, daar waar het eertijds geweest is, maar waar het nu verdreven is? En wilt gij uw kerk in alle opzichten getrouw maken, ook daar waar vervolging en verdrukking heerst? Heren, maak standvastig en geef dat ook in de vervolging het mag worden ondervonden dat gij de getrouwe zijt en dat u het de uwe aan niets doet ontbreken, hoe ook de hel zal woeden en hoe ook de vijanden zich zullen opmaken. Daar waar uw evangelie niet is, Heren, omdat het er nog onbekend is, ach, wilt gij wegen en middelen banen opdat het er ook gebracht zal worden, de zuivere prediking van het zuivere woord van God. Want wat heeft de mens aan de boodschap die tenslotte uit mensen gedachten is opgekomen, al klinkt het nog zo aannemelijk en al wijst het ons nog een bepaalde weg en al geeft het adviezen en al staat het moreel misschien nog op een hoog plan, het kan nooit de ware verlossing geven en het kan nooit vrede in het hart teweeg brengen, want wat van de mens komt is niet in staat om de mens tot zijn schepper terug te brengen. Heren, dan moeten we een evangelie hebben dat niet in mensen gedachten is opgekomen. Iets wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgerezen. Datgene wat gij bereid hebt voor degene die u vrezen. Datgene wat in Christus geopenbaard is. Heren, dat is de enige boodschap die redding kan brengen aan een wereld in nood. Aan een mens in schuld, dat is het enige wat ook uitkomst kan geven in de moeite van het leven, als wij in aanraking komen met de zonde en met haar vreselijke en bittere gevolgen, als wij in aanraking komen met de dood en alles wat de dood met zich meebrengt, Heere, dan baat geen mensenwoord, dan is elk menselijk evangelie te kort en ontoereikend. Dan hebben we nodig dat levende getuigenis van uw genade, dat woord toegepast door uw Heilige Geest. Heere, maak er plaats voor en geef dat er middelen mogen zijn om dat evangelie alom uit te dragen in getrouwheid aan u, die de gever van dat evangelie zijt. Heere, zo leggen wij onze noden voor u neer, de noden ook van deze wereld, want Heere, er zijn vele noden, maar de diepste nood, de grootste nood, de nood die niet te peilen is, is dat deze wereld geen God heeft. Dat deze wereld geen zaligheid heeft. Deze wereld heeft wel veel, maar deze wereld heeft het wezenlijke niet. En daarom is het een wereld in ellende. O Heere, ontferm u over deze wereld. Deze wereld van de dood en van de zonde en van de ziekte en van de pijn. Deze wereld van schuld, van ongerechtigheid en van boosheid. Deze wereld vol vijandschap en haat en bitterheid. Heere, wat is er een lange lijst van ellenden over de wereld gekomen. Wat een zee van rampen gaan over haar heen. En het ergste is dat de wereld er geen erg in heeft. Ja, wel in de ellende, maar niet in de oorzaak. Wel in de nood, maar niet in het feit dat ze één ding nodig heeft. En dat is dat ze u weer moet leren kennen. De God die haar geschapen hebt. De God die de inwoners der wereld het leven gegeven hebt. Heere, wilt gij dan door het woord, door de prediking van het woord bewerken, een vragen naar u en naar uw sterkte. En laat er zo plaats mogen komen, ook voor het evangelie van de levende Christus, van de paasvorst. Die verrezen is en die in deze wereld de dood heeft overwonnen en voort zal gaan om te overwinnen. Schenk, o God, dat de vrucht van Pasen in deze wereld ook tot rijke openbaring mag komen. Zo leggen wij onze noden u voor, Heere, en we smeken u of gij ze genadig wilt vervullen, niet om enig recht in ons, maar alleen ter wille van de verdiensten van de Heere Jezus Christus. Denk zo aan ons en zegen ons in ons samen zijn, in de overdenking van uw woord, om Jezus wil. Amen. We zingen het uit Psalm 16, het vijfde en zesde vers. Psalm 16, vers 5 en vers 6.
Thank you.
Strikt genomen hoort onze tekst natuurlijk bij het Lijdensevangelie. We vinden dit woord in Matthäus 27 en dat is toch wel degelijk een hoofdstuk dat ons spreekt van het lijden van de Heere Jezus Christus. En de lijdenstijd is voorbij. Wij hebben vandaag de Paaszondag. De laatste lijdensprediking vond plaats op de Goede Vrijdag. Dus waarom grijpen we dan vanavond weer naar het lijdensevangelie? Wel, hoewel onze tekst bij het lijdensevangelie hoort, het is toch een tekst waarin de klanken van Pasen doorklinken. Er is immers sprake van opstanding. Opstanding van dode lichamen, van heiligen die ontslapen waren. Er is ook sprake van verschijning. Opstanding is een paaswoord. Verschijning is ook een paaswoord. Dat is ook een woord dat in het evangelie thuis hoort. Het evangelie van Pasen. Want dat is het wat we van de opgestane Heere Jezus ook menigmaal lezen. Dat hij verscheen aan die en verscheen aan die en verscheen aan nog weer anderen. Dus omdat hier paaswoorden in staan, is deze tekst, hoewel te vinden in het lijdensevangelie, toch zeker paasevangelie. En zo willen we er vanavond ook met elkaar over mediteren. We worden dus geroepen om in de eerste plaats in de geest weer terug te gaan naar de Goede Vrijdag. De dag waarop de Heere Jezus stierf. Hij is aan het kruis. En aan het kruis geeft hij de geest. Nadat hij gezegd heeft, het is volbracht. Dat is zijn op een na laatste kruiswoord geweest. Het laatste kruiswoord was, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Toen hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Maar voordat hij dat laatste getuigenis sprak, heeft hij geroepen met grote stem over Golgotha. Het is volbracht. Toen heeft de knecht des Heren, want zo wordt de Heere Jezus genoemd, denk maar aan Jesaja, Jesaja 53, waar het gaat over de lijdende knecht des Heren. Wel, nu in dat zesde kruiswoord heeft de knecht des Heren dus uitgesproken dat hij klaar is met het werk dat de Vader hem gegeven had. Dat werk heeft hij volbracht. Maar is het genoeg als de knecht dat uitspreekt? Moet dat niet bevestigd worden door degene die het werk te doen gegeven heeft? In andere woorden, moet dat het is volbracht van de Zoon niet bevestigd worden door een getuigenis van de Vader? Want het is toch de Vader geweest die aan de Zoon opdracht gegeven heeft. Opgedragen heeft dat werk der verlossing en der zaligheid te verrichten. Wel nu heeft de knecht gezegd dat dat werk af is, dat hij het voleindigd heeft. Maar moet de Vader dat dan niet bevestigen? Jazeker, de Vader zal dat bevestigen. Hij zal dat overduidelijk bevestigen als hij zijn Zoon opwekt uit de doden. Als hij een engel uit de hemel zendt met de opdracht om de steen van voor de opening van het graf weg te wentelen, dan geeft de Vader getuigenis dat hij het met de Zoon eens is. Dan spreekt de Vader uit, ja, alles is volbracht. Mijn recht eist niets meer. Ik heb genoegdoening ontvangen. De schuld is betaald. Mijn vrede kan u geschonken worden aan zondaren. Dat spreekt de Vader dan uit. Maar, zo vertelt ons het evangelie, hij spreekt het niet alleen op de paasmorgen uit. Hij heeft het ook al uitgesproken op de Goede Vrijdag. En dan niet door een hoorbare stem uit de hemel, maar door de wonderen en tekenen die geschieden
bij het sterven van Christus. Want wat gebeurt er als de Heer Jezus sterft? Vers 50 van Matthäus 27. En Jezus wederom met een grote stem roepende gaf de geest. En ziet, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën van boven tot beneden. Dat is het eerste teken. Het eerste wonder. Dat is het eerste wat God doet. Onmiddellijk verbonden met het ogenblik dat de Zoon sterft, is het scheuren van het voorhangsel in de tempel. En dat is Gods werk, dat is geen mensenwerk, want het scheurt van boven naar beneden. En daarmee spreekt God wat uit. Wat? Daarmee spreekt de Heere dit uit, dat het offer voor de zonde nu gebracht is. En dat er daarom geen enkel ander offer meer gebracht behoeft te worden. Daarom kan dat voorhangsel scheuren. Daarom is die tempel niet meer nodig. Daarom zijn de priesters niet meer nodig. Daarom zijn er geen offers en geen altaren meer nodig. Want God heeft genoegdoening gevonden in het offer van zijn Zoon. Dat is het eerste getuigenis dat inderdaad het werk van de Zoon volbracht is. Tweede, want het blijft niet bij dat ene teken. Er is een ander teken, een ander wonder door God verricht. En de aarde beefde en de steenrotsen scheurden en de graven werden geopend. God spreekt ook in het rijk der natuur, niet alleen in het heiligdom in Jeruzalem. Hij spreekt ook in het rijk der natuur. Er komt een geweldige aardbeving. Zo geweldig dat de rotsen scheuren en dat de graven die voor een groot deel in de rotsen uitgehouwen zijn, open gaan, stenen die ervoor geschoven liggen, ze rollen weg. Graven die in de grond zijn uitgegraven, ze gaan ook open. De platen, de stenen, grafstenen die er overheen liggen, ze verschuiven. De Heere opent de graven. Een tweede getuigenis van zijn almacht ter bevestiging van het eerste wonder, waarmee hij uitspreekt dat hij tevreden is met het werk van de Zoon. En dan het derde, het meest wonderlijke, iets wat nog nooit gezien, nog nooit gebeurd is, tenminste niet in deze omvang, vele lichamen der heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. Er is dus ook een opwekking der doden. Nu was dat niet helemaal nieuw. Er waren al eens eerder doden opgewekt. Maar gaat u maar na, keer op keer als de evangelie ons vertelt van een dode opwekking, is het de opwekking van één dode. Lazarus, dat was de enige die op dat moment verrees. De jongeling van Nain, dat was de enige die op dat moment verrees. Zo ook onder het Oude Testament, waar we ook een aantal dode opwekkingen lezen. Bijvoorbeeld van dat kind van de Sunamitische door Elisa opgewekt. En het kind van de weduwe in Zarfa door Elia uit de dood teruggeroepen. Natuurlijk middelijkerwijs door Elia, maar direct door de Heere. Maar hoe het ook zij, het gaat steeds om één enkele gestorvene. Maar hier gebeurt iets wat nog nooit eerder in de geschiedenis der wereld gebeurd is. Hier staan velen op hetzelfde moment op. Hier worden velen tegelijkertijd uit de dood teruggeroepen. En ik zei, dat is opnieuw een bewijs dat de Heere genoegen neemt met het offer van zijn Zoon. Niet alleen in het voorhangsel dat scheurt spreekt de Heere dat uit, maar ook in de opwekking van die doden. Want wat gebeurt hier? Wel, op het moment dat de Heere Jezus de dood ingaat, gebiedt God de dood deze prooi los te laten. Dat betekent dat de dood verslagen is. Dat de dood overwonnen is in beginsel. De Heere Jezus gaat de dood in. Maar dat is tegelijk het einde van de macht van de dood. Want vele lichamen van ontslapen heiligen worden levend. Zo komt op Golgotha, op de vrijdag, al de paas vrucht openbaar. Zo laat de Heere het daar al weten, wat hij op de paasdag duidelijker nog zal zeggen. maar dat inderdaad alles volbracht is. Maar dan moet u er wel op letten dat het niet om een algemene opstanding gaat. Het gaat wel over velen die opgewekt worden, maar het gaat niet over allen die daar in de graven liggen. En dat maakt het wonder des te groter. Dat maakt het wonder des te merkwaardiger. Want er zijn verschillende graven geopend. De graven werden geopend in die aardbeving. Graven van allerlei soort mensen. Graven van gelovigen en van ongelovigen. Maar hoewel allerlei graven opengaan, het is maar één categorie mensen die levend wordt. Alleen heiligen. Het is dus geen opstanding van rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Het is geen opstanding van mensen die in de Here gestorven zijn en van mensen die zonder God gestorven zijn. Nee, er is alleen een opstanding van Gods kinderen, van heiligen, zo worden ze hier genoemd. En ik zei, dat maakt het wonder des te merkwaardiger. Want denk het u in, die aardbeving heeft geweldige gevolgen gehad. Dus rotsen scheurden, de steenrotsen braken, graven gingen open. Maar hier stond er een op en daar niet. Daar was het graf wel open, maar het lichaam bleef in de dood. Daar weer wel iemand die levend werd, maar verderop weer iemand die in de dood bleef. Geen onderscheid ten aanzien van het openen van de graven, wel onderscheid ten aanzien van het opstaan of niet opstaan. En wat maakt het verschil? Wel, alleen diegenen die heiligen mogen heten, stonden daarop. Wat zijn dat voor mensen? Wie worden daarmee bedoeld? Heiligen. Waren dat mensen die in hun leven zonder zonde geleefd hebben? Nee, want zulke mensen zijn er nooit geweest sinds de zondeval. Wat zijn het dan voor mensen? Ik geloof dat we het beste zo uitleggen dat we dit woord heilig in de eerste plaats verstaan als een synoniem voor Godvrezend. Het waren mensen in wie leven de vrezen des Heren tot openbaring gekomen is. Het waren gelovigen, het waren wedergeborenen. Het waren mensen die een ander leven kenden. Een nieuw leven. Het waren mensen die in Gods woord hadden leren geloven en die zich op Gods woord hadden leren verlaten. Waar zoeken we die mensen? In wat voor kringen? Wel, ik geloof dat we er een aantal beschreven vinden in het evangelie. We zijn in het eind van Matteüs, in het eind van het evangelie. Maar als we terugbladeren naar het begin van het evangelie, ik denk aan Lucas 2, dan komen we een paar van die heiligen tegen. Simeon, die de vertroosting Israëls verwachtte. Anna, die ook zoiets als de vertroosting Israëls verwachtte en van wie we lezen dat ze straks gaat verkondigen tot alle die in Jeruzalem verlossing verwachten. Dat soort mensen. Mensen die hebben leren hopen op Gods woord, die hebben leren uitzien naar de beloofde Messias. Mensen die belang hadden gekregen bij Gods Zoon, de zaligmaker van zondaren. En ja, zo worden ze in de schrift ook omschreven. Zo zijn deze heiligen geweest een deel van het overblijfsel naar de verkiezing der genade. Wat weten we nog meer van die mensen? Wel, het woord heiligen zegt ons nog wat. Niet alleen dat zij een ander leven hebben leren kennen, maar zij hebben vanwege de natuur, de aard van dat andere leven, ook het vroegere leven dat ze geleefd hebben, leren verlaten. Ze hebben hun oude natuur leren doden. Ze hebben een begeerte gekregen om in godzaligheid te wandelen. Ze hebben, om het maar zo te zeggen, en dat is ook het karakter van hun heiligheid geweest, ze hebben de zonde leren mijden en vlieden. Ze konden het in de wereld niet meer uithouden. Ze konden het in de godsdienst zonder God en zonder Christus niet meer uithouden. Ze hebben een leven leren kennen waarin ze zochten toegewijd te zijn aan de Here en aan zijn dienst. Ver van de zonde. Hun lust was om Gods wil te overdenken en Gods wet te betrachten bij dag en bij nacht. En dat stond in verband met hun geloofsleven natuurlijk. En ik geloof dat dit het derde kenmerk is wat je van deze mensen kunt zeggen. Niet alleen dat ze een nieuw leven gekregen hebben en dat ze toen geleerd hebben om de zonde te mijden en Gods wil te betrachten, maar dat alles stond in nauw verband met hun geloof in de Heere Jezus Christus. Simeon verwachtte de vertroosting, Anna verwachtte de verlossing in Jeruzalem en zo hebben er veel meer. Meer dan de kring van de 12 discipelen met die enkele vrouwen van wie wij lezen. Meer dan alleen dat handjevol mensen die altijd bij de Heere waren. Zo hebben er toch meer in Israël in Christus de Messias leren kennen. En in hem hebben ze hun zaligheid leren vinden. Het waren dus, laat ik ze maar zo noemen, Christgelovigen. Dat zijn deze heiligen, maar nu waren deze heiligen gestorven. Ze waren gestorven. Kennelijk nog niet zo lang geleden, hun lichamen liggen nog in de graven. Bovendien, als ze straks, en ik loop even vooruit, in Jeruzalem komen, dan worden ze daar herkend. Ze zijn kennelijk in Jeruzalem nog niet vergeten. Hun herinnering leeft na hun dood nog voort. Ze zijn nog niet vergeten. Het zijn Godvrezenden, het zijn Christgelovigen die gestorven zijn, maar dat heeft nog niet zo lang geleden plaats gehad. En in Jeruzalem zijn ze nog bekend. Jeruzalem heeft hen ook gekend als zulke kinderen Gods, die hun hoop op Gods woord hadden leren stellen en die in Christus hun zaligmaker hadden leren begroeten. En nu nog iets waaruit hun geloof blijkt. Dat blijkt uit het woord dat hier gebruikt wordt om hun sterven te omschrijven. Staat niet, en de graven werden geopend en vele lichamen der heiligen die gestorven waren werden opgewekt. Er wordt een woord gebruikt dat toch nog een andere betekenis heeft. Natuurlijk, ze waren gestorven. Maar hun sterven was een ontslapen. En wat is ontslapen? Is dat in vrede inslapen op een sterfbed zonder strijd en zonder moeite. Een zien over de dood heen en daarvan rustig kunnen spreken terwijl de familie rondom het bed staat. Wel, dat kan zeker ook een ontslapen genoemd worden. Maar ontslapen, dat deed ook Stefanus en die had geen sterfbed met zijn familieleden eromheen. Die had geen rustig sterfbed waarbij liefdevolle handen zijn kussen schudden voor hem. Die had een plaats buiten Jeruzalem waar men hem heen gesleept had en waar hij onder de stenen regen bezweek. Maar niettemin, de schrift zegt, hij ontsliep. Wat is dan ontslapen? Hangt dat samen met een rustig sterfbed hebben? Nee, ontslapen dat is in de Heere sterven. Dat is inslapen in de zekerheid dat de Heere ons tot zich nemen zal. Ontslapen is het privilege van degene die de Heere vrezen. Sterven in verwachting. Sterven met uitzicht over de dood heen. Of je dan op een sterfbed ligt of dat je doodgestenigd wordt. Maar wie zo over de dood heen op de Heere mag zien, die mag ontslapen. Ontslapen, dat is wat de Bijbel op een andere plaats noemt. In de Heere sterven. Dat wil zeggen in gemeenschap met hem sterven. Zalig sterven. Wel nu, dat is het wat wij weten van deze mensen over wie het in onze tekst gaat. Wat weten we verder van hen? Hun namen onbekend. Hun leeftijd onbekend. Wanneer zijn ze gestorven precies? We weten het niet. Wat, en dat is een interessante vraag, wat hebben ze meegemaakt na hun sterven? We weten het niet. God heeft het ons niet geopenbaard. In zoverre zijn ze naamlozen. Hoewel, niet voor de Heere naamloos. Hun namen zijn in de hemel bekend. Hun namen waren in het boek des levens. Maar voor ons zijn ze naamlozen. En dat geeft ons des te meer reden om onszelf ervoor te plaatsen en onszelf eraan te herinneren. Dat zal het wel zijn met ons. Wij ook bij deze mensen moeten horen. Dan mogen we misschien naamloos zijn voor de wereld, geen betekenis hebben in het brede leven en in de maatschappij, maar het moet wel zo zijn dat onze naam in de hemel bekend is. Wij moeten wel bij de heiligen horen. Bij de heiligen. Ja, want zo worden ze toch genoemd, zo noemt de Heer ze toch zelf. Bij de Godvrezenden die hun vertrouwen hebben leren stellen op de Heere. Die hebben leren schuilen bij Christus. Die hebben leren wanhopen aan zichzelf. Die hebben leren sterven aan de zonde. Die hebben leren vluchten bij de zonde vandaan. En die hebben leren vertrouwen op Gods genade in Christus. Dat moet je kennen. Anders kun je ook niet ontslapen. En wij moeten een keer sterven. Ik zeg niet dat wij alle zullen ontslapen, want dat zou nog wel eens anders kunnen zijn. Maar we moeten wel allemaal sterven. We moeten wel allemaal uit dit leven. Dat staat ontegenzeggelijk vast. Dat is net zo zeker als dat iets zeker kan zijn in deze wereld. Meeste is onzeker, maar dat is een van de zekerheden die we allemaal hebben. Wij gaan sterven. Dat bewijst de praktijk. Dat bewijzen de rouwadvertenties in de krant. Dat bewijst de werkelijkheid. Dat bewijst alles. Wij gaan sterven. Jong, oud, van middelbare leeftijd. Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Dus in dat opzicht is er geen onderscheid. Maar er komt wel onderscheid. Want het sterven voor de een is ongelijk aan het sterven van de ander. Uiterlijk misschien niet. Uiterlijk gaan alle naar één plaats. Uiterlijk gingen ze allemaal naar een graf. Die heiligen en de onheiligen, de godvrezenden en de vijanden gods. Ze werden allemaal begraven. En zo is het nog. Wat dat betreft is er geen verschil. Maar God kent het verschil. Voor de een is het sterven een ontslapen. En voor de ander is het dat niet. De een mag sterven in de Heere. En de ander sterft zonder de Heere. Hoe komt dat? Waarom zijn er mensen die zonder de Heere sterven? Die buiten de Heere sterven? Wel, ze hebben ook buiten en zonder de Heere geleefd. En zo zal het dan ook zijn in het sterven. Zoals we geleefd hebben, zo sterven we. Er is geen uitzondering. Er zijn geen uitzonderingen. Er zijn geen mensen die in de Heere sterven als ze zonder de Heere geleefd hebben. En als er niet plaatsgevonden heeft de waarachtige bekering. En als er niet gekomen is een waarachtig en levend geloof. En daarom, als wij aan onze dood denken en onszelf voor de vraag stellen in het licht van onze tekst, wat zal ons sterven zijn en ontslapen of niet? Dan moeten wij niet bij onze dood blijven staan, maar dan moeten we vanuit die laatste dag van ons leven terug naar het heden. Hoe is ons leven dan nu? Zijn wij nu van die heiligen? Zijn wij van die mensen die het geleerd hebben het verschrikkelijke van de zonde in te zien en daarom bij de zonde vandaan zijn gevlucht? Zijn wij mensen die lust in de gerechtigheid gekregen hebben, die Gods wil hebben leren liefkrijgen en eerbiedigen? En is het onze begeerte geworden om de Heere te dienen en te vrezen? Hebben wij de vertroosting Israëls, de Heer Jezus, leren verwachten? Hebben wij verlossing leren afsmeken van de troon der genade? Is dat ons leven en levenskenmerk geworden? Of kunnen we het nog vinden in de dingen van dit leven hier op aarde? Beetje met een godsdienstig vernis eroverheen, maar dat is alles. Is het dat? Als dat ons leven is. En als wij het hier nog best uit kunnen houden. En als de zonde ons nog niet zwaar weegt en ons geweten ons nog niet plaagt dat we zondaar zijn. Als we nog niet waarachtig verlossing en vertroosting verwachten en nodig hebben. Dan kan ons sterven geen sterven in de Here zijn. Want dan is ons leven niet een leven in de Here. En dan moet het toch nodig veranderen. Dan moeten we toch nodig de Here gaan zoeken. Dan moeten we van de Here genade afsmeken dat we dan bij dat volk, wat de Here zelf het volk der heiligen noemt, mogen behoren. Dan moeten wij, ja laat ik het dan zo zeggen, dan moeten wij opstandingsmensen gaan worden. Opstandingsmensen, ja, want er wordt in onze tekst gesproken over opstanding van hun dode lichamen. Maar voordat dat plaatsvond, hadden zij al een andere opstanding in hun leven leren kennen. Voordat zij stierven, waren ze al opgestaan. Begrijpt u deze beeldspraak? Voordat ze stierven, waren ze al opgestaan, mensen. In welk opzicht? Ze waren geestelijk opgestaan. Uit het graf der zonde waren ze opgewekt. Ze waren geestelijk levend gemaakt. En dat is het wat elk mens nodig heeft. Maar nu terug naar die mensen zoals we ze beschreven vinden in onze tekst. Wat gebeurt er nu met hen? Wel, op de dag van de sterven van de Heer Jezus gaan de graven open. En staan zij op. Als Christus in de dood gaat, moet de dood hem loslaten. En dus leven zij weer. Ziet u wat hier zichtbaar wordt? Hier wordt al zichtbaar dat de dood overwonnen is. En dat de dood Gods kinderen los moet laten. Hij heeft ze wel in hun bezit. Hij is wel koning over hen, maar slechts voor een tijd. Er komt een tijd dat hij ze los moet laten. Op het bevel van God moet de dood ze uit de gevangenis waarin hij ze gevangen houdt vrij laten gaan. En dat spelt ons dat er inderdaad een dag komt waarop niet alleen deze heiligen zullen verrijzen, maar allemaal. Er komt een dag waarop de Heer Jezus, die de dood overwonnen heeft, de dood bevel zal geven dat hij al de zijnen moet loslaten. Er komt een dag dat de dood helemaal geen macht meer zal hebben. Er komt een dood dat het woord, een dag dat waarop het woord vervuld zal worden dat de dood verslonden is tot overwinning. En zo komt er vanuit deze opstanding hier rondom het kruis van de Heer Jezus al een rijke troost. Een troostboodschap tot hen die verslagen zijn en die treuren over het sterven van geliefde doden. Als we dat mogen weten, dat onze doden in de Here sterven, dan is er geen reden om te treuren gelijk diegenen treuren die geen hoop hebben. Want van zulken staat geschreven dat de Here datgene wat in sterf, in zwakheid gezaaid wordt, op zal wekken in kracht. En wat in verderfelijkheid gezaaid wordt, zal opgewekt worden in onverderfelijkheid. En wat gezaaid wordt in oneer, zal opgewekt worden in heerlijkheid. Ja, de dood is straks niet in staat meer om één van Gods kinderen vast te houden. En straks komt de dag dat zij door de opstanding der doden heen een verheerlijkt lichaam terug ontvangen. Een lichaam dat met hun ziel verenigt. In heerlijkheid zal worden opgenomen. om daar de Heere eeuwig te prijzen. En zo komt hier op Golgotha ook de vrucht van het werk van Christus al openbaar in de overwinning op de dood. Maar wilt u er dan wel aan denken dat het hier, en ik zei dat al, inderdaad alleen om opstanding der heiligen gaat. En wat moeten we dan zeggen van die anderen? Wel, die blijven hier in het graf. De ongehoorzamen en de ongelovigen, er gebeurt met hun lichaam niets. Dat zal straks zo niet zijn. Als de dag der dagen aanbreekt en als de engel de bazuin zal blazen, dan zullen alle graven opengaan. Maar dat wil niet zeggen dat allen die in oneer gezaaid zijn, op zullen staan in heerlijkheid. Er zullen er dan ook zijn die gezaaid zijn in oneer en die opgewekt worden in nog grotere oneer. Die gezaaid zijn in verderfelijkheid en die opgewekt worden, die opstaan, zegt de profeet Daniël, tot een eeuwig afgrijzen. En dat geldt van allen die niet in de Heere gestorven zijn. Ze zullen wel weer leven, maar niet om eeuwig met de Heere te zijn, maar om de eeuwige dood te ondergaan en voor eeuwig weg te zinken in de nacht. Ze zullen wel uit de graven komen, maar het zal niet zijn om de Heere te leren prijzen. Ze zullen niet met de Heere zijn in de zaligheid, want ze waren niet met hem in hun sterven en ze waren niet met hem in hun leven. En zo zullen ze ook zonder hem zijn in de eeuwigheid. Is dat uw toekomst nog? Indien dat uw toekomst nog is, laat u dan vandaag nog roepen en gezeggen en waarschuwen en terechtbrengen. Want waarom kiest gij over dwaasde voor het leven de dood? En dan, wat gaan die gestorvenen doen? Wel, op de dag van hun opstanding doen zij niets. Lees de tekst nauwkeurig. En de graven werden geopend en vele lichamen der heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. Dus op het moment waarop Christus stierf. En uit de graven uitgegaan zijnde, na zijn opstanding, kwamen zij in de heilige stad en zijn velen verschenen. Dus zij werden levend gemaakt, maar ze bleven in hun graven. Waarom? Ja, omdat het toen de tijd nog niet was voor hen om uit de graven te komen. Hoe hebben ze dat geweten? Ja, u kunt nog veel meer vragen stellen. Maar God heeft het hen kennelijk duidelijk gemaakt. Dat dat de tijd nog niet was, zij moesten wachten. En God heeft hen op de een of andere manier een teken gegeven wanneer zij het graf mochten verlaten en wanneer zij naar Jeruzalem mochten gaan om daar te verschijnen. Wanneer was dat? Na zijn opstanding, na de opstanding van Christus. Ze zijn er dus gebleven van de vrijdag tot de zondagmorgen. En toen mochten ze uitgaan en zijn ze uitgegaan en ze hebben ook geweten waarom ze uitgingen. Ze hebben ook geweten wat God van hen vroeg. Ze zijn toen naar Jeruzalem gegaan. En dat dat toen pas was, dat bewijst al tegelijk dat het niet om deze mensen gaat. En dat het straks in hun verschijning aan anderen ook niet om deze mensen gaat. Het gaat om hem die God op Pasen in het middelpunt plaatst. De Heere Jezus Christus. En dus gaan ze op de Paasdag Jeruzalem binnen. Dat is wat geweest. Dat kunnen wij ons al roepen, we al onze verbeeldingskracht te hulp nog niet voorstellen. Dat is wat geweest. Vele van die heiligen, van die mensen die in Jeruzalem als God vrezend, als volk van God bekend stonden. Vele van die mensen van wie bekend was dat zij in de Heere hun heil en hun zaligheid hadden leren kennen. Vele van die mensen die kwamen, men zag ze lopen in Jeruzalem. Ze verschenen aan velen. Ze zijn in de kring van hun familie teruggekeerd. Ze zijn in de kennissenkring teruggekeerd. Ze zijn in de buurt waar ze gewoond hebben weer gezien. Kunt u zich indenken wat een indruk dat gemaakt moet hebben? Er waren mensen die zich herinnerden hoe ze een dag of wat of een maand of wat geleden nog hun begrafenis hebben bijgewoond. En nu zien ze hen voor zich staan in levende lijf. Er zijn er die hen herkend hebben, die hen op hun sterfbed gezien hebben, die zich nog herinneren de moeite en het verdriet van de scheiding die hun deel werd. En nu staat hij, nu staat zij die ze toen moesten afstaan voor hen. Je kunt je niet indenken wat een indruk dat gemaakt moet hebben. Maar het belangrijkste is niet in datgene, in het feit dat die mensen weer gezien worden. Er staat, en ze zijn velen verschenen. Een verschijning, zeker in de taal van het evangelie van Pasen, is niet alleen maar dat iemand gezien wordt. Denk maar aan de verschijningen van de Heere Jezus. Dat was niet dat de discipelen de Heere Jezus ergens zagen lopen. Verschijningen, dat waren gebeurtenissen waarbij de Heere Jezus ook ging spreken. Waarbij de Heere Jezus ging verklaren. Waarbij de Heere Jezus ging uitleggen. En als deze gestorven heiligen die nu weer leven aan velen in Jeruzalem verschenen, dan zit daar een element van openbaring in. Dan is dat een getuigenis geweest dat zij gesproken hebben. Ze hebben een boodschap achtergelaten, een boodschap van hun eigen ervaringen na de dood. Nee hoor. Een boodschap van hun eigen opstanding dan? Ook dat niet. Een boodschap van de opstanding van Christus. Want daarom mochten ze pas na zijn opstanding in Jeruzalem verschijnen. Ze hebben over hem gesproken. Over hem die ze verwacht hadden. Over hem die ze ontmoet hadden. Over hem en wie ze hun zaligmaker hadden leren kennen. Ze hebben, omdat God hem pas dan permissie geeft, over zijn opstanding gesproken. En zo hebben ze in Jeruzalem de paasboodschap verkondigd. En gemeente, wat is dat een bijzonder bewijs van Gods langmoedigheid over Jeruzalem. Want nu moet u schrift met schrift vergelijken. En nu moet u onze tekst eens leggen naast wat we lezen in het volgende hoofdstuk. En wat we bij de schriftlezing ook gelezen hebben. Het is op de dag van Pasen dat deze gestorven heiligen door Jeruzalem gaan met de boodschap van de waarachtigheid van de opstanding van Jezus Christus. En op diezelfde dag zijn de soldaten van de wacht bij de overpriesters en bij de ouderlingen aangekomen. Helemaal verbouwereerd en verschrikt, want ze hebben toch die engel als een bliksem uit de hemel zien vallen. En toen zijn ze gevlucht. En nu komen ze met hun verhaal bij het Sanhedrin. En dat Sanhedrin zegt, sst, niet over praten. Laat dat niet bekend worden in Jeruzalem. Zeg dat zijn discipelen gekomen zijn en dat ze zijn lichaam gestolen hebben toen jullie sliepen. En als de stadhouder ervan hoort, dan zullen wij hem tevreden stellen en maken dat gij zonder zorg zijt. En toen zijn ze gegaan door Jeruzalem, in diezelfde stad, met het evangelie van de leugen. Ach, en nou zou de Heere er geen onrecht gedaan hebben, nietwaar? Als hij dat Jeruzalem, die stad die je de bloedstad kunt noemen, waar de kruisroep gehoord is, kruist hem, de Heere zou niet onrechtvaardig gehandeld hebben, als hij dat Jeruzalem had uitgeleverd aan de boodschap die door de soldaten gebracht werd. En als hij ze gelaten had met de leugen, met het evangelie van Satan, waarin verkondigd werd dat Jezus' lichaam door de discipelen gestolen is. als hij ze aan de verstoktheid van hun hart en de dwaasheid van hun keus had prijsgegeven, met geen enkel woord van evangelie meer, maar alleen met de leugen, dan zou dat billijk en rechtvaardig geweest zijn, want zo hadden ze toch verdiend. Maar zie wat God in zijn langmoedigheid, in zijn goede tierenheid doet. Terwijl de leugenboodschappers door de straten van Jeruzalem gaan en overal hun boodschap achterlaten, gaan ook de getuigen van de opstanding van Christus door Jeruzalem na zijn opstanding op dezelfde dag. En ze brengen de waarheid Gods. Ze boodschappen het goddelijke evangelie. En ze doen het ook in Jeruzalem horen. De Heere is waarlijk opgestaan. O Jeruzalem, bekeer u toch van uw onbekeerlijkheid. Want hem die ge ter dood gebracht heeft, hij is de Zoon van God. En hij is krachtiglijk bewezen de Zoon van God te zijn in de opstanding der doden. En op welke manier ze het ook verkondigd hebben. Ze zijn de boodschappers geweest van de waarheid Gods. En dat is een bewijs van de langmoedigheid des Heren, ook over die goddeloze bloedstad. En dat de Heren het zo bedoelt, dat blijkt ook uit de woorden van onze tekst. Want dat Jeruzalem, dat je met alle reden de onheilige stad kunt noemen, vanwege het bloed van de Heren Jezus dat aan haar handen kleeft, die stad wordt toch in vers 53 in onze tekst genoemd, de heilige stad. Zij kwamen in de heilige stad en zijn velen verschenen. Heilig, zijn ze dat dan in Jeruzalem? O nee, maar de Heere verstoot ze nog niet. Nog klinkt zijn evangelie daar, nog breidt hij zijn armen uit. Nog onderhoudt hij relaties met de Jood en met de inwoner in Jeruzalem. Nog is hij genadig. En door middel van die opgestane heilige is hij opnieuw andermaal bezig om haar kinderen bijeen te vergaderen, gelijk een hen haar kiekens bijeen vergadert. Nog is het de dag der bezoeking, terwijl Satan probeert heel Jeruzalem in zijn macht te houden door middel van de leugen, doet de Heere nog ernstige pogingen. En op wat een wonderlijke wijze doet hij het om Jeruzalem tot bekering te brengen. Maar heeft het dan tot bekering geleid? U kent de gelijkenis van de rijke man en Lazarus. De rijke man slaat zijn ogen op in de pijn. Ziet Lazarus in Abrahams boezem in heerlijkheid. Vraagt aan Abraham, zend Lazarus toch naar de aarde. Want ik heb 5 broers en laat Lazarus ze waarschuwen dat ze niet in deze plaats zullen komen. Abraham zegt, maar uw broers hebben toch Mozes en de profeten. Nee, vader Abraham, als ze iemand zien en als ze iemand horen die uit de doden is opgestaan, dan zullen ze zich bekeren. Abraham zegt, nee hoor, als ze Mozes en de profeten niet geloven, dan zullen ze zich ook niet bekeren als er iemand uit de doden opstaat. En zo is het hier gebeurd. Zo is het hier gebeurd. Er kwam niet iemand, er kwamen velen terug uit de doden. En ze hebben de boodschap gebracht in Jeruzalem. Maar daar hadden ze Mozes en de profeten verworpen. En daar hadden ze het woord van Christus zelf verworpen. En ook toen de predikers uit de dood kwamen, die hen kwamen vertellen en die tot hen kwamen spreken, toen hebben ze zich niet bekeerd. Hoe weet ik dat? Wel, ik zei zo pas, vergelijk schrift met schrift. Daar zijn die gestorven heiligen die nu leven en die de boodschappers van Gods genade en van Gods gewonderdaden zijn. Wat lezen we van hun woord? Lezen we ergens iets in de schrift dat erop wijst dat hun prediking vrucht droeg? Niets. En als we lezen wat die soldaten verkondigen, als we lezen van het evangelie van Satan, die ook zijn verbreiders heeft, dan vinden we in Matteüs 28 vers 15 dit gezegde in de schrift. En dit woord, dat leugenwoord, is verbreid geworden bij de Joden tot op de huidige dag. Dus toen heeft Jeruzalem zich weer van het evangelie afgekeerd. Toen hebben ze weer de duisternis liever gehad dan het licht. Toen hebben ze weer de heiland die in het getuigenis van zijn getuigen bij hen aanklopte afgewezen. Het ligt niet aan God als een mens verloren gaat, is het wel? Wat heeft de Heere moeite gedaan? Wat heeft de Heere een ernst aan de dag gelegd? Hij heeft geen moeite gespaard. Hij heeft in de profeten gesproken, in zijn zoon gesproken. En zelfs toen Jeruzalem de bloedstad geworden was, heeft hij toch door middel van deze getuigen van zijn opstanding nog gesproken. Zo heeft de Heere het gemeend. Zo is het evangelie welmenend. Bekeert u. Bekeert u, want waarom zoudt ge sterven? Nee, het ligt niet aan de Heer als een mens verloren gaat. De Heer heeft zoveel arbeid van zijn liefde aan de zondaar besteed. Maar het hangt van die mens af. Het is de keus van de mens als hij verloren gaat. Het is omdat hij de duisternis liever heeft dan het licht. En het evangelie van Satan verkiest boven het evangelie Gods. En dat was niet alleen toen. Laten we onszelf niet wat wijs maken en zeggen, oh, dat waren alleen die hardnekkige en die weerbarstige Joden. Dat is ook onder ons, gemeente. God strekt zijn handen nog uit naar ons. En in een zekere zin, je kunt ook vandaag de kerk, de gemeente nog noemen, de heilige stad, waar het evangelie nog verkondigd wordt. En waar de dienst der verzoening nog is. En waar het verbond is en waar de beloften zijn. En wat doet de Heere een moeite om in die heilige stad zijn evangelie bekend te maken. Daar zendt hij zijn woord, daar geeft hij zijn heilige schriften. O nee, er komen geen mensen die uit de doden verrezen zijn, maar die hebben we ook niet nodig. De Heere heeft zijn woord op schrift gesteld. De Heere zendt zijn knechten. De Heere gebruikt zijn volk om te spreken en te getuigen. En zo komt de waarheid tot ons. Maar weet u, Satan zit niet stil. En hij is ook onder ons bezig om de leugen te verspreiden. De leugen wordt verkondigd. Heel stiekem, heel gemeen, heel ondergronds, maar niettemin de leugen wordt verkondigd. En het gebeurt tegelijkertijd, zoals het in Jeruzalem op dezelfde dag gebeurde. Het gebeurt in dezelfde kerkdienst. Als in de preekstoel gewaarschuwd wordt voor de zonde, dan is dat tegelijk het evangelie van Satan dat in ons hart spreekt. Ach, zo erg zal het ook wel niet zijn. Als er in de prediking opgeroepen wordt tot bekering, dan is er in ons hart tegelijk het evangelie van Satan. En dat zegt, ja, maar je hebt nog tijd genoeg en je kunt nog wel uitstellen. Als in de preekstoel opgeroepen wordt om de Heere te zoeken, want alleen dat geeft waarachtige vrede en vervulling van het hart. Dan is er tegelijk de leugen van Satan in ons hart. En die zegt, ja, maar de wereld is ook niet te versmaden. En het leugenwoord wordt geloofd. Waar of niet? Dat woord is verbreid geworden. En als God het niet verhoedt, zullen we met dat leugenwoord sterven. Terwijl de waarheid verkondigd is. En de Heer in zijn liefde zijn handen heeft uitgestrekt. Tot een tegenstrevend volk. O, veracht u nog het evangelie. Veracht u nog de dag uwer bezoeking. Of heeft het paasevangelie kracht gedaan in uw leven? Dat moet als het goed is. Dan moet het kracht gaan doen in ons leven. Dan moet het effect krijgen. En vrucht dragen. Dan moeten wij opstaan uit dat zondegraf. Dan moeten we de geestelijke opstanding deelachtig worden. Dan moet Gods geest onze oren openen. Dan moeten wij afgestemd worden op de waarheid. Dan moet dat evangelie voor ons betekenis krijgen en dan moeten wij er belang bij krijgen. Is dat zo in uw leven geworden? Is dat zo door Gods genade in uw leven gemaakt? Ach, dan komt u nog een hoop tekort, dat zal wel. En dan moet u het met Paulus nog menigmaal zeggen, ook na ontvangen genade, dat de begeerte van uw hart is om hem te mogen kennen. Paulus kende hem al, maar hij begeerde hem verder te kennen. Hij begeerde hem meer van hem te weten, opdat ik hem kennen en de kracht zijner opstanding. Maar dan mogen we het ook weten dat er in die zaligmaker meer is. Iemand voor wie de waarheid Gods waarheid geworden is. Iemand die er erg in gekregen heeft dat Satan hem probeert te misleiden en te bedriegen en voor eeuwig te doen omkomen. En die nu geleerd heeft om naar het woord Gods te luisteren. Voor wie dat woord, zoals het gebracht is door die gestorven opgestane heilige, of zoals het gebracht wordt door wie dan ook van Gods knechten, zoals we het beschreven vinden in het woord van de Heere zelf. Voor wie dat woord voedsel geworden is. Eten en drinken. Voor zulken heeft de Heere meer. Voor zulken heeft de Heere een overvloed van genade. En naarmate wij nu maar mogen leren om met lege handen te komen, naar die mate zal de Heere onze nooddruft vervullen. Naarmate wij het leren om minder van onszelf te verwachten, naar die mate wil de Heere meer opening geven naar hem in wie alles is. En zo verzamelt de Heere zijn kerk. Hier op aarde werd het evangelie, het Pinkster-evangelie verkondigd in het aardse Jeruzalem. Ach, maar dat is maar een beeld van het nieuwe, van het hemelse. De Heere spreekt in zijn woord ook van dat nieuwe, dat heerlijke Jeruzalem. Daar mogen die heiligen straks naartoe. Ze moeten weer sterven en voor de rest laat ik al de mysteries maar liggen die er aan hun sterven en opstanding en aan hun nieuw sterven verbonden zijn. Maar ze mogen eindigen in de Godstad. Ze mogen eindigen met al Gods kinderen in de heerlijkheid. Hier hebben ze een ogenblik hun aardse lichaam teruggekregen. Straks met de opstanding krijgen ze hun verheerlijk lichaam terug. En dat geldt van alle die in de Heere sterven. Ze zullen opgewekt worden in onverderfelijkheid. Hier verschenen ze nog een ogenblik in het aardse Jeruzalem en liepen door de straten van de bloedstad. Straks mogen hun voeten staan op de gouden straten van het hemelse Jeruzalem. En dat is allemaal het belangrijkste nog niet. Of ze de parelpoorten mogen bewonderen en de gouden straten en de rivier van levend water. Dat is allemaal kostbaar, dat is allemaal heerlijk, maar dat is het belangrijkste nog niet. Wat voor hen het belangrijkste gaat worden, dat is dat in het midden van haar straat, dat in het midden van dat nieuwe Jeruzalem, daar is het Lam Gods. Daar is Hij van wie ze hier op aarde genade hebben ontvangen. Dat is Hij aan wie ze in dit leven verbonden zijn geworden door een waarachtig geloof. Dat is Hij die hen eerst heeft lief gehad. En daarom hebben zij Hem ook lief gekregen. En nu hebben ze het hier op aarde menigmaal begeerd. Maar ze hebben het zo slecht kunnen volbrengen om Hem waarlijk lief te hebben. Om Hem te dienen met heel hun hart. De Heere noemt hen wel heiligen, maar ze hebben zichzelf nog nooit die naam, die titel, die eretitel durven geven. Want ze hebben nog zoveel zonde en zwakheid in hun leven, in hun ziel ontdekt. Maar straks, dan zijn ze heiligen. En dan hoeven ze het ook niet meer te ontkennen. Maar dan mogen ze het zelf ook zeggen dat Hij hen gekocht heeft met hun bloed. En dat ze door dat bloed ook volkomen geheiligd zijn. Dan hoeven ze niet meer bevreesd te zijn om zich iets toe te eigenen. Want daar bezitten ze alles. Ze hebben het alles uit Hem gekregen. Daar zijn ze waarlijk volkomen heilig. Van alle zonde verlost. Van alle smet bevrijd. Zo spreekt de apostel Johannes. Nee, hij spreekt het niet, hij hoort het zeggen, hij mag het optekenen. Zalig zijn de doden die in de Heere sterven van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten van hun werken, van hun moeite, van hun pijn, van hun strijd en hun werken volgen met hen. Amen. We zingen Psalm 87, het tweede en het vijfde vers. Wij mogen aan het einde van deze samenkomst nog een ogenblik tot u naderen. En dan past het ons om uw naam met dankzegging te erkennen, want gij hebt ons dit evangelie nog willen schenken. Wat hebt gij er een moeite aan ten koste gelegd, heren, om het evangelie van de opgestane Christus ook bekend te laten worden. Gij hebt er zelfs mensen voor uit de dood opgewekt om die boodschap te brengen. En niettemin, Jeruzalem heeft de leugen geloofd. Heren, wat is de mens dwaas? Wat is hij blind? Wat is hij verduisterd? En zo is het met ons. Zo is het met elk mens van nature. Heren, wij kiezen altijd de duisternis. Wij hebben de duisternis liever. Liever dan het licht. Wij geloven Satan eerder dan dat we God geloven. En dat komt omdat wij uit de leugenaar zijn. We zijn zelf kinderen der leugen. Heren, o, wij bidden van u. Geef ons genade, geef ons uw geest. Opdat we voor het eerst of opnieuw waarachtig mogen leren geloven in de waarheid. Zoals gij ons die doet verkondigen. Dat het toch niet van ons gelden zal, heren, dat we wel de weg geweten hebben, maar hem niet bewandeld hebben. Heren, gij hebt geworsteld om het behoud van Jeruzalem. Zo doet gij het ook in onze tijd. Zo doet gij het ook in ons midden. Laat al die arbeid van uw liefde toch door ons mogen worden opgemerkt. Laat het ons toch tot bekering mogen leiden. Heere, geef dat we tot bezinning mogen komen, als we nog voortleven op de weg die van u afvoert. Breng ons nog tot waarachtige verootmoediging en doe ons nog zien, o God, dat er alleen hoop en verwachting is in leven en in sterven, als wij deelgenoot zijn van dat heil dat in Christus is. En zo bevat uw woord, ook het woord wat we vanavond hebben gehoord, ook een rijke bemoediging voor hen die bij dat volk mogen horen, heren. Voor hen die dat nieuwe leven hebben ontvangen. ontvangen. Ach, gij zult nooit laten varen de werken uw handen. Daar spreekt het Paasevangelie ook van. Gij zult ze steeds weer opzoeken. Ja, gij zult ze straks tot u nemen. Gij zult ze zelfs deelgeven aan de heerlijke opstanding, ook als vrucht van uw verrijzenis, o grote Christus. Lichaam en ziel zullen verenigd worden om samen in heerlijkheid te worden opgenomen. Straks als die gouden Godstad een werkelijkheid wordt, als al uw volk daar rondom uw troon verzameld zal worden, en als ze zullen aanheffen dat lied waarin het Lam en waarin de God van dat Lam geprezen zullen worden. God, eeuwig te loven en te prijzen. Heere, wat een wonder dat gij daartoe een volk van gevallen Adams kinderen verwaardigt. Wat een wonder dat gij hen daartoe hebt willen roepen, daartoe hebt willen leiden. Wat een wonder dat ondanks alle aanvechtingen en bestrijdingen de poorten der hel ze nooit weer zullen terug kunnen winnen, maar dat gij er voorin staat, dat zij zullen aankomen in die eeuwige heerlijkheid. Heere, wij smeken van u, zegen uw woord, heilig het aan ons hart en vult gij ons gedenken. Ook als we aan de dag van morgen nogmaals rondom dat evangelie van Pasen hopen samen te komen, geef ons ook dan een gezegende uren om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 111 en daarvan het tweede vers. 111 vers 2. Uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.